Mensentaal voorspelde Netflix nog jouw kijkgedrag. Vandaag draaien we de rollen om. We kijken toe hoe de televisiereus langzaamaan slachtoffer wordt van zijn eigen succes en zullen zien dat de Vlaamse televisiemedia nog lang niet dood en begraven zijn.
Maar eerst sexting, het versturen van lieve woordjes en pikante foto's. En nee, dan heb ik het niet over die Thaise curry op je Instagram-pagina. Die zal ook wel hashtag spicy zijn, ja. Nee, we hebben het over de real deal erotische taal en dickpics. Daar hebben we het straks over wie, hoe, wat, maar vooral in deze tijden van hacking en privacy lekken, waarom?
Ik ben Emma.
Ik ben Matthias.
En u luistert naar Mensentaal.
Welkom.
Hello, baby. Ja, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet man. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk, Lord. Make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8 and don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in a walk and a giggle in a talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like.
De Big Bopper doet in het nummer Chantilly Lace aan een soort avant la lettre vorm van sexting. De snoeper. En er zit nog een snoeper bij ons in de studio. Dag Sander de Ridder. Tom Evans.
Matthias is een snoeper voor alle duidelijkheid.
De andere gast, Tom Evans, die steekt zijn handen omhoog. Van, ik ben het zeker niet, maar ik weet het niet. Sander, over jou. Jij bent een postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en gastprofessor in de richting communicatiewetenschappen. Hè? Welkom, fijn dat je er bent.
Dat klopt, hè. Dat is een hele mond vol precies.
Ja. Nu, u voert onderzoek binnen de thema's digitale mediacultuur, maar ook naar intimiteit en seksualiteit. En een fenomeen waar we een opmerkelijke kruising zien tussen deze twee thema's, dat is sexting. Hè. Nu, wat is sexting? Ben jij daar een expert in?
Ik heb er al sinds veel over gelezen. Niet alleen academische publicaties, maar eigenlijk ook in de Vlaamse pers is er sinds 2015 heel wat te doen rond dat thema en dat interesseert mij enorm. Dus op die manier ben ik er wel expert in.
Ja, het is een neologisme.
Je hebt er over gelezen. Ja, dat is mooi verwoord. Je hebt zich ingelezen in het onderwerp.
Hoe word je natuurlijk expert in sexting? Hè? Daar gaan we het niet over hebben. Maar nee, sexting, dat staat voor seks en texting. Het is een vorm van erotische praat en foto's ook. Hè. Nu, er is een toename van sexting dan? Of begrijp je dat verkeerd?
Wel, ik noem sexting ook wel eens een symbool. In de zin van, het gaat niet zozeer over hoeveel mensen of jongeren vooral, want ik heb het vooral over jongeren, omdat dat mij dat interesseert,
ja.
Hoe jongeren seksualiteit en intimiteit beleven op sociale media. Dus het gaat niet zozeer over hoeveel jongeren dat nu eigenlijk effectief doen, maar over sexting praten en ook wel ongerustheid over dat fenomeen, dat is enorm aanwezig.
Ja.
En dat is in feite wat mij intrigeert. Hè? Waarom wordt daar zoveel over gesproken? Als je kijkt naar bepaalde studies, de ene studie zegt ja, 13% van de jongeren doet aan sexting, de andere zegt 20%. Eigenlijk doet dat er allemaal voor mij niet zo heel veel toe. Het is meer van waarom is dat zo'n fenomeen en waarom binnen jongerencultuur zelf, dus op de speelplaats bijvoorbeeld, op scholen, waarom is daar soms wel zoveel ongerustheid rond, pestgedrag rond, een stigma rond, waarom is dat?
Ja, dus het is eigenlijk om de motieven van sexting beter te begrijpen?
Het is eigenlijk vooral om beter te begrijpen van intieme seksuele praktijken, hoe ontvouwt zich dat in en rond die digitale mediacultuur.
Ja, en dat dan in de vorm,
in de vorm van,
in de vorm van sexting.
Dus een soort van discours rond dan meer.
Discours rond, ja, absoluut. En wat ik eigenlijk zie, is als je kijkt naar de gesprekken, de manier waarop dat mensen spreken over hoe jongeren seksualiteit beleven, dan is dat vaak vanuit een enorme bezorgdheid, vanuit een enorme paniek. Hè? En dat intrigeert mij. En
wanneer ze het hebben over sexting, of het beleven van seksualiteit op sociale media, moet ik misschien zeggen, dat er een ongerustheid rondheerst bij de jongeren.
Wel, bij de jongeren zelf is sexting not done. Hè? Dus dat is iets. Dus er is daar een heel interessante paradox. Dus de paradox is: langs de ene kant geven sociale media en die digitale media u alle mogelijkheden om seksueel te experimenteren en te exploreren. Aan de andere kant is het dominante discours en dus de dominante manier van praten, dat doe je niet, want dat is ongelooflijk dom.
Ja.
En die paradox zorgt voor heel wat spanningen, zorgt voor cyberpesten, zorgt voor jongeren die zich daar enorm slecht bij voelen. En maanschappelijk zien we ook, hè, doordat die bezorgdheid zo aanwezig is, we hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan in de Vlaamse pers, hè, over sexting wordt enorm negatief geschreven, heel eenzijdig negatief, en dat leeft ook in die jongere werelden zelf. En dus die parallellen probeer ik te leggen, en daar probeer ik over na te denken.
Ze zijn ongerust, hoe vertaalt zich dat? Dat vertaalt zich dan naar een stigma, naar zij die dat dan wel doen, of die worden dan gepest omwille van de sexting, hè? Ik moet zeggen, ik doe het zelf niet, hè, natuurlijk. Maar ik vind het toch ook een vreemd gegeven. Pleit jij dan voor meer aanvaarding van die vorm van seksualiteit?
Ik pleit in de eerste plaats voor een belangrijke ethische reflex, waarbij dat we eigenlijk het erover eens zijn dat elke vorm van seksueel contact of seksuele interactie in onderlinge toestemming moet gebeuren.
Ja.
En wat ik eigenlijk heel veel hoor bij jongeren zelf, is dat zij sexting zo ongelooflijk negatief beschouwen. Jongeren die aan sexting doen, zo bestempelen als abnormaal. Hè, dat zij heel hard bezig zijn met het vermijden van het stigma, in plaats van na te denken van hoe kunnen we ethisch met elkaar seksualiteit beleven in de context van die digitale media.
Maar het is geen doekje voor het bloeden, want u zei daarnet 13%, 20%. Het is niet zo dat jongeren komen zeggen, ja, dat is heel erg verkeerd, maar stiekem doet iedereen het toch.
Ja,
dat is niet het geval, of wel?
Wel, dat is de paradox, hè, wat ik het weer over had, maar dat is ook enorm moeilijk, want die 13% bijvoorbeeld, dat cijfer, hoe is dat bevraagd? Dat is bevraagd in een survey en dan krijgen jongeren de vraag, doe je wel eens aan sexting, ja of nee? Wie zegt mij dat zij dat correct invullen? Ook als ik in scholen kom en ga praten met jongeren zelf, valt het mij heel hard op dat er ongelooflijk veel verhalen zijn over anderen die het doen, maar zelf doet nooit niemand het. Dus dat is eigenlijk voor mij, dat toont aan dat er een enorm stigma op rust. Hè, en dat is nooit een gezonde situatie, denk ik.
Vanaf wanneer spreek je over sexting?
Sexting zijn zowel tekstberichtjes, hè, dus het versturen van seksueel getinte boodschappen, maar het gaat vaak over de foto's. En het idee is natuurlijk, waarom is sexting waarom is er zoveel debat rond? Wel, voornamelijk omdat die foto's natuurlijk online kunnen blijven oneindig circuleren. Hè? Dus, en er is een enorme sterke druk op jongeren om in de context van sociale media aan reputatiemanagement te doen. En die notie van reputatie, dat is iets wat mij ook enorm intrigeert en interesseert. Hoeveel verwachten we wel niet van jongeren die aan het opgroeien zijn, hè, in de context van die sociale media? Het idee is, bescherm uw reputatie, doe aan identiteitsmanagement. Maar ik denk dat dat heel moeilijk te rijmen valt met opgroeien. Hè. Jongeren zijn op zoek naar hun identiteit, zijn op zoek naar seksualiteit. En we moeten een digitale mediaruimte creëren voor hun, die toelaat dat zij hun identiteit exploreren op een veilige manier, denk ik.
Misschien loopt het fout bij het feit dat heel wat van die zaken wel eens lekken en dat je jezelf blootgeeft. En in zo'n ontwikkelende fase als je puberteit bijvoorbeeld, hè, ligt dat wel heel gevoelig natuurlijk.
Dat is zeker zo. Maar wat ik heel hard op focus, is vaak goed bedoeld advies van ouders en van leerkrachten die zeggen, doe het absoluut niet. Hè. Het is heel dom, je gaat later nooit geen job meer vinden. Mm-hmm. Dat is uiteraard goed bedoeld, maar je moet eens bedenken wat voor een ongelooflijke druk en stigma dat creëert. Dus mijn idee is dat we op dit moment, als het gaat over jongeren opvoeden in de context van digitale media en seksualiteit, eerder het stigma aan het vergroten zijn, in plaats van het in vraag te stellen. Ja. En daar zit een interessante spanning.
En heb je een idee hoe dat we dat dan die spanning gaan oplossen?
Ik denk in de eerste plaats dat we moeten werken aan het discours en de manier waarop we praten over sexting en seksualiteitsbeleving in de context van digitale media. En dan heb ik het ook vooral opnieuw over dat idee van onderlinge toestemming. Mm-hmm. Jongeren moeten echt bezig zijn met het idee dat elke vorm van seksuele of intieme interactie onderlinge toestemming vereist en dat dat een zekere vorm van vertrouwen vraagt. Hè. Ik vind het een fout signaal om sexting sowieso af te doen als ongelooflijk dom, want seksualiteitsbeleving is nu eenmaal niet zo rationeel op het moment zelf, dus het zal altijd mm-hmm. gebeuren. En dus we kunnen er maar beter op een juiste manier, denk ik, pedagogisch mee omgaan en op die manier jongeren verwapenen.
Dus eigenlijk is het experimenteren natuurlijk van alle tijd, maar door die mediacomponent, als er foto's verstuurd worden, is het zogezegd blijvend. En we zitten in dat spanningsveld eigenlijk.
Ja, dus die media hebben uiteraard een technologische component, in de zin van dat die foto daar dan inderdaad blijvend is. Maar ze hebben ook een culturele component. Dat is hoe dat wij daarnaar kijken. Wat is goed gedrag op sociale media? En goed gedrag op sociale media is heel hard gelinkt met die continue nadruk leggen op reputatie, die continue nadruk leggen op identiteitsmanagement en mensen individueel verantwoordelijk stellen voor een online ruimte te beheersen en daar ongelooflijk goed in te zijn. Zie je dus mm-hmm. hoe fantastisch mediawijs ik ben. Maar dat valt natuurlijk in de context van opgroeien, verloopt dat altijd niet zo mooi. En dan moeten we misschien daar jongeren ook wel wat ruimte over geven.
Ook een beetje doet me denken aan Facebook of Instagram, dat je de perfecte foto op het perfecte moment moet...
Ja, je doet dan eigen branding, hè?
...posten, maar als je dan even niet zo goed voelt, dan komt dat niet in de media.
Nee, absoluut niet. Maar het is eigenlijk ook heel interessant dat je Facebook vernoemt, hè, want dat is een van de platformen die marketinggewijs heel slim heeft ingezet op dat idee van de reputatiemanagement en je echte zelf zijn online. En wat betekent dat eigenlijk? Zij hebben een platform gecreëerd. Vroeger was eigenlijk de sociale media en het internet alomtegenwoordig over anonimiteit. Hè. Je kon zijn wie je wou, zogezegd. Dan is Facebook daar gekomen en zij hebben gezegd van, bij ons ben je je echte zelf. En wij zijn een professioneel platform. En zij hebben eigenlijk een hele nieuwe ethiek gecreëerd voor online interactie. En daarvan komt dat idee van reputatie, authenticiteit. En dat werkt enorm sterk door. En die sociale media zijn nu zo aanwezig, zij geven zo vorm aan onze sociale interactie, dat er daar dus ook een betekenisvolle component is bij die platform, niet alleen een technologische.
Ja.
En zie je dan dat die jongeren die sociale media beginnen achterlaten daardoor of net niet?
Ja, Facebook is als je de cijfers mag geloven, heeft problemen om nog de 15-jarigen aan te trekken op dit moment. Ze zijn naar Snapchat en naar Instagram gelopen. Snapchat natuurlijk geeft een bepaalde technologische mogelijkheid om foto's te versturen die dan opnieuw weer verdwijnen. Dus dat is al een oplossing voor een stuk, hè, voor die affordances. Maar langs de andere kant, wat er ook wel gebeurt, is dat mensen dan toch weer al een manier vinden om die foto's terug op te slaan. Maar we zien nu, Snapchat heeft ook alweer zijn beste tijd gehad, Instagram is er weer. Mm-hmm. Dus ja, het verandert zo snel.
Ja, er is een continue transitie, hè, van wat er cool is. Maar ik moest meteen ook denken aan het fenomeen dat veel celebrities hun sexting en hun pikante foto's met opzet laten lekken. En dat ook wel een weerslag heeft op hun eigen reputatie, namelijk een positieve weerslag, want ze komen terug in aandacht. Is dat misschien iets dat ook speelt?
Ja, maar wel, dan verwijs ik ook graag naar die paradox opnieuw, want het is natuurlijk wel... ja, als je jezelf mooi voorstelt op je profiel, een sexy pose aanneemt bijvoorbeeld, dat kan leiden tot sociaal succes, tot romantisch succes. Maar langs de andere kant, dan ook weer al niet te veel. Mm-hmm. Vooral bij meisjes is dat een heel groot probleem. Er is een enorme dubbele standaard waarbij een meisje, als ze te sexy poseert, enorm snel als een slet bestempeld wordt. En dat idee van zelfrepresentatie, dus jezelf seksueel voorstellen op het internet, daar zit een enorme dubbele standaard in. Als het gaat over meisjes versus jongens. Maar ook, ja, in celebritycultuur zien we dat natuurlijk. Omdat het een voor de wereld van volwassenen is het iets helemaal anders, denk ik, sexting. Ja. Er zijn zelfs ongelooflijke katernen in populaire boekjes met tips over hoe sexting je relatie kan redden en zo verder. Maar als het over jongeren gaat, als het over min 18-jarigen gaat, dan is het een enorm taboe.
Ja, twee keer...
Dus in feite een afschrikcampagne zal zijn werk allesbehalve doen?
Dat denk ik niet. Ja, inderdaad, die zal zijn werk niet doen, maar het zal ook de problemen die rond sexting ontstaan alleen maar vergroten.
Ja, het stigma vergroten.
Ja, absoluut. Ja.
Twee keer nadenken voordat je een aubergine en een perzik verstuurt. Zij die aan sexting doen weten wel wat ik bedoel. Nu een andere hot topic waarin dat seksuele identiteit en de digitale media kruisen, is die van de mobiele dating apps. En dan gaan we van de jeugd misschien meer naar jongvolwassenen, volwassenen. Mm. Want u zegt dat digitale media een belangrijk deel is in hoe we het leven ervaren. Dat hebben we er net eigenlijk ook al een beetje aan gehad. Nu, bij die mobiele dating apps, dat haalt u als voorbeeld dan naar boven. Hè? Leg dat eens even uit.
Wel, als ik over digitale dating apps spreek en over dating apps in het algemeen...
Gaat over Tinder, Grindr?
Ja, onder andere. Hè, Tinder, Grindr, OkCupid, Happn zijn allemaal voorbeelden van populaire dating apps. Als ik het daarover heb, denken mensen vaak in de context van België nog dat dat een randfenomeen is. Hè, dat dat een leuk, frivool speeltje is. Mm-hmm. Maar die adoptie wereldwijd is massaal. In die mate zelfs dat ik eigenlijk denk dat de manier waarop we intiem communiceren met elkaar, de manier waarop we contact leggen met elkaar en elkaar leren kennen, wordt radicaal getransformeerd door die digitale technologie. En wat zijn daar dan de implicaties van? Onder andere al aangetoond dat mensen die elkaar nooit zouden leren kennen, bijvoorbeeld mensen met een heel verschillende etnische achtergrond, mensen uit verschillende klassen, leren elkaar veel vaker online kennen. Maar relaties zouden ook veel sneller eindigen door mobiele dating-apps, omdat het uiteraard veel gemakkelijker is om zogezegd een nieuwe partner te vinden via die digitale...
Ja, een groter aanbod, sneller toegang tot verschillende gerechtjes.
Ja, inderdaad.
Maar
sorry.
Zo dingen als Tinder enzovoort, dat is toch ook een soort van geografische component. Dat zijn gewoon mensen die dicht bij jou in de buurt zijn, maar inderdaad, het is wel interessant wat u zegt. Je hebt een soort van doorsnede van de bevolking die samenkomt op manieren waarop ze anders niet zouden samenkomen.
Ja, ja.
Is dat een trend dat zich gaat voortzetten?
Ik vermoed eigenlijk van wel, maar waar we dat het sterkste zien, is vooral in de grote wereldsteden, hè, waar er een heel diverse set aan mensen woont, aanwezig is, werkt, komt studeren, weer weggaat en zo verder. En in grote steden komen heel veel nieuwe mensen toe, dagelijks. En dan moet je daar zo'n beetje terug een sociaal leven opbouwen. Door een bepaalde druk. Hè. Werk is intens, de studie is intens, het leven is vluchtig en snel. Hoe ga je daar dan nog tijd vinden om iemand te leren kennen? Dan is zo'n app een ongelooflijke uitkomst en een technologie die daar kan bij helpen. Maar die creëert connecties tussen mensen op een heel bijzondere manier. Eigenlijk is er een soort van algoritme die het werk doet van de connectie. Ja. En het algoritme vervangt eigenlijk een mens, een persoon die vroeger vaak die connectie legde, een vriend of je kwam elkaar tegen op café. En dat algoritme, die manier van connectie leggen, die voegt iets toe aan dat sociaal proces. Wat is dat? Dat is complex en ik denk dat we dat vandaag de dag nog maar beginnen te begrijpen wat dat gaat doen op lange termijn.
U spreekt ook over een globale strijd. Hè? De mobiele apps die stellen bepaalde seksuele minderheden dus ja, van de Holebi-gemeenschap, in staat om zichzelf ja, meer te ontwikkelen of meer ja, sneller partners te zoeken, meer in contact te komen met, ja, met andere mensen van de seksuele minderheid?
Ja, wel, er zitten eigenlijk ongelooflijke opportuniteiten ook in die mobiele dating-apps, voornamelijk voor seksuele minderheden, inderdaad, die ja, connectie moeten leggen in een context waar het eigenlijk verboden is, hè, waar een overheid het verbiedt. En daar zie je dat mensen heel vaak die mobiele dating-apps gebruiken om dat uit het zicht te doen. En dat biedt een opportuniteit, maar ook langs de andere kant nieuwe risico's. Hè, omdat je bijvoorbeeld ziet dat in Egypte zijn er heel wat verhalen rond die fenomenen waarbij de overheid actief homoseksuele mannen gaat opsporen via de mobiele dating-apps die gericht zijn op homomannen. Dus daar is een nieuw conflict aan het ontstaan. Hè. Langs de ene kant opnieuw een enorme opportuniteit voor die mensen. Langs de andere kant ook een enorme, ja, een complexe vraag van verantwoordelijkheid. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Het feit dat die mobiele dating-apps de mogelijkheid geven voor mensen om elkaar te connecteren, maar dat diezelfde mensen dan opgepakt worden daarvoor via die dating-app, is het dan niet de verantwoordelijkheid van die maker van die app hè, om te zorgen dat dat niet gebeurt? Hoe kunnen we daarover nadenken?
Ja, dat is een moeilijke vraag inderdaad. Maar ik neem aan ook, ja, ook in samenlevingen waar dat het regime daar geen probleem van maakt, dat verschillende soorten mensen elkaar vinden via die app, dat daar ook een zekere revolutie als een revolutie wordt ja, beschouwd. Omdat mensen zich nu eenmaal, mensen nu eenmaal gemakkelijker een partner vinden. Nu, ja, ik weet ook niet. Ik denk dan dat vroeger, ja, moest je op café gaan en al iemand aanspreken. Nu beeld u in met politiek correct, maar ik ga gewoon homofiele man zeggen. Als hij geïnteresseerd is in een andere man, moet hij gaan bespreken, moet hij gaan aanspreken, moet hij eerst zorgen gaan maken. Je hebt dan wel de gaydar, maar dan nog, moet zich zorgen maken van, is dat ook wel, is hij wel hetzelfde geaard ongeveer? Ja, terwijl die stap slaag je via sommige apps over. En ik denk dat dat ook wel heel aangenaam is in ja, regimes of in landen waar het wel toegelaten is.
Ja, wat mij wel interesseert is het idee van afhankelijkheid aan media. Hè. Ja. En het idee is eigenlijk, wie heeft de luxe nog om media, bijvoorbeeld mobiele dating apps, links te laten liggen en die niet te gebruiken? Je ziet eigenlijk vooral dat de luxe om media links te laten liggen en niet afhankelijk te zijn van media opnieuw in de handen ligt, in dit geval van heteroseksuele mensen. Vaak is de LGBTQ-gemeenschap daar veel afhankelijker van, net door die situatie die jij beschrijft, maar zeker in die contexten waar hun seksuele rechten niet worden erkend als mensenrechten. Dus afhankelijkheid van media is denk ik een belangrijk iets om over na te denken. Vroeger waren we bezig met, we moeten zorgen dat iedereen mee is in de digitale evolutie. Nu denk ik moeten we opnieuw naar de andere kant, moeten we beginnen nadenken van, te zorgen dat we misschien niet allemaal te afhankelijk worden van die media en wie is er extra kwetsbaar voor ongelooflijk afhankelijk te zijn van bepaalde media.
Ja. Dus het is niet alleen media beter beveiligen, maar inderdaad ook bewuster daarmee omgaan.
Ja, langs de ene kant, maar langs de andere kant gaat het ook over het feit dat die mobiele dating-app, dat is natuurlijk niet zomaar iets. En zoals ik al zei, die connectie werkt door een datasysteem. En bijvoorbeeld data heeft heel graag duidelijkheid. Dat wil zeggen dat je, als je zo'n app opent, moet je van allerlei categorietjes aanduiden. En wie ben je? Ben je een man? Ben je een vrouw? Wie wil je ontmoeten? Wil je een witte man ontmoeten? Wil je een zwarte man ontmoeten? Wil je een, ja, weet ik het, ik kan het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een app voor een specifieke categorie van mensen te ontmoeten. En dat geeft ons natuurlijk een ongelooflijk gemak. Hè. We kunnen vinden wie we willen. Maar sommige mensen die zich niet identificeren met al die categorieën vallen dan wel weer uit de boot. Dus het creëert opnieuw een politiek conflict rond seksualiteit en rond identiteit. Hè. Dus het gaat maar door.
Ja. En het stukje chemie dat je kan hebben. Inderdaad, je hebt nu heel veel parameters en dan denk ik aan dingen als blind getrouwd. Je gaat op basis van een aantal parameters trouwen met iemand en op papier zijn jullie het perfecte koppel, maar dan werkt het toch heel vaak niet. En toch zijn die apps heel populair. Dus het moet toch wel zijn dat de mensen zich het er toch aan wagen om dat stukje chemie te laten passeren.
Ja, je hebt heel verschillende apps, hè. Bijvoorbeeld Tinder is een ongelooflijk gemakkelijke app die u toelaat om iemand in uw nabijheid te leren kennen. En langs de andere kant heb je dan apps zoals OkCupid. En zij hebben zogezegd het algoritme van de liefde gevonden, noemen zij het ook wel. En zij laten dus toe om enorm veel persoonlijke vragen te beantwoorden. En dan vinden zij op basis daarvan uw ideale match. Dus dat is een heel groot verschil natuurlijk tussen van die apps die heel data-intensief zijn en diegene die vluchtig zijn. Nu, wat mij enorm opvalt, is dat ofwel mensen dat verschrikkelijk vinden, hè, dat er zoveel aan data-analyse worden gedaan en dat de bedreiging vinden voor de authenticiteit van het vinden van een partner en van liefde. En sommige mensen cultiveren dat echt, gaan zich inlezen in de algoritme, gaan dat proberen te begrijpen en gaan die vragen zo proberen tweaken dat ze altijd maar beter worden in het vinden van die ideale partner.
Ja, daar is een Black Mirror-aflevering over geweest, denk ik.
Ja, ik denk dat dat interessante dingen zijn die in de toekomst nog verder evolueren. Het zal nog spannend worden, denk ik.
Ja. Goed, super bedankt om hier te zijn, Sander de Ridder. Als mensen meer willen weten over uw onderzoek en de thema's die je behandelt, waar kunnen ze dan terecht?
Er is zeker een plaats voor mij op de vakgroep Communicatiewetenschappen website. Dus als ze daar kijken naar de onderzoeksgroep Center for Cinema and Media Studies, vinden ze mij zeker terug.
Super. Enorm bedankt.
Ja, doe maar. In de jaren 80 was er toen nog geen bal op de tv. Enkel maar die ene film met Doris Day. Maar vandaag is dat toch wel redelijk anders. Voor mensen die denken dat de televisie er niet meer toe doet, we gaan er even de harde cijfers bij halen. Matthias, hou je vast aan het takken van de bomen?
Oei, maar er zijn geen bomen.
Ja, hou je toch maar vast. Okay. Misschien dan aan je micro, want ik heb de cijfers mee. Investeringen in tv-producties voor 2018 alleen al.
Nee, alsjeblieft niet.
Netflix, u wel bekend.
Ja.
$8 miljard. Voor één jaar. Amazon, $5 miljard. What? Apple en Facebook, elk $1 miljard. Investeringen in tv-producties enzovoort.
Nee.
Echt waar.
Amai, dat is
ongelooflijk, ongelooflijk harde cijfers. Ik heb hier iemand bij mij in de studio die daar zeer veel meer over kan vertellen. En dat is Tom Evens. Tom, welkom.
Goedemiddag.
Jij bent professor media-economie verbonden aan IMEC MICT. Dat zijn hier onze bovenburen in de Krook.
Daar hebben we er al veel van over de vloer
gehad. Maar dat zijn heel leuke gasten, dus u bent zeer wel gekomen. Ja. In het voorjaar van 2018 is er een boek verschenen dat u heeft geschreven samen met Karen Donders. En zij is ook verbonden aan IMEC, maar dan bij de VUB, onze buren in Brussel. Platform Power and Policy in Transforming Television Markets. U heeft het over media-economie. Ik moet bekennen, ik had nog nooit van media-economie gehoord. Wat is dat voor een beest?
Het is eigenlijk vrij simpel. Het gaat over de economie van de media. Hè. Simpeler kan het niet zijn.
Stop interview. Voilà.
Dankjewel, Tom. Bedankt.
Graag gedaan. Nu, wat is het concreet? Het gaat eigenlijk om het gebruiken van theorieën, concepten, modellen uit de algemene economie en ook de bedrijfseconomie. Bedrijfskunde en dergelijke meer, om die te gaan toepassen op de structuur van de mediamarkten, op de werking van mediabedrijven en dergelijke meer. Het gaat er eigenlijk om dat we naar media kijken vanuit een economische bril. Je sprak daarnet van investeringen en dergelijke meer, als we dan kijken naar geld en noem maar op. Maar het gaat ook om een structuur van een markt, het Vlaamse ecosysteem, zoals je wel eens hoort of leest in de krant. En hoe die bedrijven daarin gaan ageren, hoe die afhankelijk zijn van technologie, hoe die al dan niet veranderen omdat er nieuwe technologie bijkomt of omdat er nieuwe platformen bijkomen en dergelijke meer. Dus het is een beetje het totaalpakket. We spreken inderdaad van media-economie, maar eigenlijk is dat een oude term. Hè. Meer en meer spreken we eigenlijk over media-industrieën, omdat we daar ook ruimer kunnen gaan dan echt de pure media, we gaan er ook dingen als Facebook en Google en dergelijke meer.
Dus het gaat niet alleen over televisiemedia?
Nee, absoluut niet.
Maar met economische termen toegepast op media, gaan we dan ook, hebben we het dan ook over vraag en aanbod van bijvoorbeeld ideeën, zoals er is een enorme vraag geweest destijds naar vampierenfilms. Met Twilight en heel wat andere goedkope aftreksels. Is dat dan ingelost? Is dat ook een vorm van media?
Als we kijken naar de vraag naar mediaproducten of technologieën in het bijzonder, hebben we het voor het ook over kijkcijfers. Hè? Hoeveel keer wordt gekeken naar een bepaald programma? Of hoe gaan wij ons consumptiepatroon, het kijkpatroon, gaan veranderen? Hè? Het feit dat we het veel meer gaan streamen, on-demand gaan kijken en dergelijke meer. Reclame gaan doorspoelen als we ons programma hebben opgenomen. Dat zijn ook allemaal aspecten van de vraag natuurlijk. Hè? Dus we gaan het niet noodzakelijk gaan bekijken vanuit een puur mathematisch gebeuren, waar we dan met wat wiskundige formules zitten te gooien en dergelijke meer. Dus het mag wel meer praktisch en concreet voor mij.
Ja.
En media-economie aan de UGent, media-economie voor u, is dat dan enkel focus op België?
Nee, want we leven per definitie in een globale wereld, waarbij we heel veel internationale spelers zien. Maar natuurlijk proberen we, specifiek dan de cursus die ik geef in eerste batch, proberen het wel eerst op de Belgische mediamarkten te gaan betrekken. Ik spreek altijd van mediamarkten in België, maar wat we de Vlaams en de Waals hebben, die zijn wel fundamenteel anders. Die hebben andere ontwikkelingen, een andere historiek en dergelijke meer. Maar je kan de Belgische mediamarkt eigenlijk niet gaan loszien van wat gebeurt internationaal. Hè. We worden eigenlijk meer en meer beïnvloed, zeg maar, als niet al gedomineerd door internationale conglomeraten, internationale platformen, diensten. Hè. We hebben er al een paar gehad. Hè. Facebook, Netflix.
YouTube.
YouTube ook, bijvoorbeeld. Maar ook in het ruimere deel van ons van ons leven. Hè, wat er net over Tinder, hè, Amazon, dergelijke meer. Ja. Dus het zijn allemaal internationale spelers. En die hebben een enorme impact op ons kleine Vlaamse of Belgische landje, zeg maar.
Omdat ja, we hebben daarnet toch wel de cijfers gehoord. 8 miljard, dat is niet niks. Kunnen wij daar nog tegenop? Ons televisielandschap, ons Belgisch klein televisielandschap?
Ja? Als je weet dat de VRT ongeveer een 300 miljoen euro per jaar krijgt, dan kan je ongeveer zien wat de verhouding is. Uiteraard gaat Netflix niet die 8 miljard in België investeren. Dat gaan ze niet doen, hè, want België is ook maar een klein landje voor hen. Met andere woorden, er valt niet zoveel uit te verdienen. Maar je creëert meer en meer een soort van onevenwicht, hè? Niet alleen financieel, maar ook op vlak van macht en dergelijke meer, tussen ja, lokale spelers die met de beperkte middelen die ze hebben wel vrij creatief aan de slag gaan. Hè? Aan de ene kant dus die lokale spelers en aan de andere kant dan die grote mastodonten die je vroeger ook wel had. We spreken eigenlijk ook al jaren over een Sky, een Disney en noem maar op. Maar goed, dat waren eigenlijk in Vlaanderen vrij kleine bedrijven. Allee, die waren niet klein, maar we waren daar niet aan verslingerd, zeg maar. Hè. Wat je vandaag hebt, is een aantal platformen die eigenlijk tussen die traditionele spelers en het publiek inkomen. Hè. Vroeger keken we televisie rechtstreeks van de zenders. We lazen de kranten en we kochten die kranten in de winkel en dergelijke meer. Mm-hmm. Nu zit daar een partij steeds meer en meer tussen te komen. Hè. We gaan steeds meer ons nieuws gaan consumeren of ontdekken, zeg maar, via Facebook. We gaan onze televisiecontent gaan vinden via een telenet, wat per definitie ook een Amerikaans bedrijf is. Of we gaan via Netflix kijken en noem maar op. Dus je krijgt eigenlijk een soort van tussenpartij die al die aandacht naar zich gaat toezuigen, zeg maar. En daar ook de nodige middelen probeert te vergaren uit die markt. Zij het reclamegeld, zij ons abonneegeld en dergelijke meer. Hè.
Dus in principe ons allerbekende kabelnetwerk, ofwel heb je Proximus, ofwel heb je Telenet en that's it. En plots komt er daar dan zo'n digitaal online platform.
Ja, en niet alleen één, want voor elke Netflix heb je ook een Amazon, een YouTube, een Twitch, noem maar op. Hè. Ja. Je hebt er heel veel. Ja, en eigenlijk wat je dan ook ziet, terug als tegenbeweging, dat onze lokale spelers zich ook als een platform willen gaan ontwikkelen. Hè. We hebben dingen als VRT Nu, we hebben de diensten van VTM, 4 en dergelijke meer. En nog heel veel kleinere niche-platformen die op de markt komen. Dus we krijgen eigenlijk heel veel diensten. Maar ik weet niet hoe het met jullie is, maar mijn aandacht is vrij beperkt. En mijn portemonnee ook, voor alle duidelijkheid. En we moeten die toch op een of andere manier gaan verdelen naar al die verschillende diensten. Het gevolg is dat we natuurlijk niet al onze aandacht... We moeten die verdelen en er zullen een aantal dingen zijn, een aantal diensten die we niet voldoende kunnen steunen, nog financieel, nog qua aandacht. Dus daar zullen op termijn wel een aantal ongelukjes gebeuren, zeg maar. Er gaan diensten verdwijnen, er gaan opnieuw weer bijkomen en dergelijke meer. En de vraag zal zijn, ja, welke zullen dan effectief gaan verdwijnen?
Inderdaad, om daarop in te pikken, de meeste mensen die je ken, die hebben de dag van vandaag nog enkel een tv-scherm in hun huis om de laptop erop aan te sluiten om naar een van die platformen te gaan. Conclusie, de kabel is dood en begraven. Bye-bye, Proximus. Of is dat te snel gezegd?
Dat is te snel gezegd, denk ik, om twee redenen. Ten eerste, als je online wil kijken, het zij dan via Netflix of elk andere videodienst, heb je uiteraard een internetverbinding nodig. Hè. Netflix brengt die nog altijd niet aan de deur en zit er ook niet heel binnenkort aan te komen. Nee. Google is daarmee gestart in de Verenigde Staten, maar heeft heel snel gezien, dat wordt heel veel te duur eigenlijk om
Hans, eigen kabels te leggen.
Ja, om Hans Amerika open te leggen, van het westen tot het oosten. Dat zal veel te duur zijn, dus dat wordt niet rendabel om te doen. Dus zij zijn voor een stukje nog altijd afhankelijk van internetproviders, zeg maar. En wij ook. Hè. Wij zullen altijd een abonnement moeten aangaan. Mm-hmm. Zij bij een Proximus, een Orange, een Telenet en noem maar op. Dus zij zullen er altijd zijn, maar misschien niet in de rol die zij vandaag spelen. Want vandaag kopen wij meerdere diensten aan. Hè. Een internetverbinding, een televisiedienst, als het eventjes past, ook nog een mobiel abonnement om te bellen en data te verbruiken en dergelijke meer. Dus dat zou wel kunnen dat beperkter wordt. En dan spreken we in de literatuur over cordcutting, of het doorknippen van onze kabel, waarbij we dan enkel via online televisie gaan kijken. Dus dat is wel een belangrijke opmerking die daarbij te maken valt. En ten tweede, het is een beetje bon ton om de oude mediabedrijven meteen in de hoek van de verslagenen te zetten en zeggen, jullie zijn dood en noem maar op. En sommigen zullen zich effectief ook niet meer gaan heruitvinden, zeg maar. Maar onderschat niet de kracht van de oude krokodil, die zich plotsklaps kan gaan omvormen tot een slang en vervellen en heel flexibel gaan gedragen. Als we kijken naar een Proximus, is dat niet meer te vergelijken met het bedrijf dat dat ooit was in de jaren 80 en 90, de oude RTT. Echt een oud staatsbedrijf. Mochten zij vandaag nog die logica hebben, dan bestonden ze al lang niet meer. Ik denk dat Proximus trouwens een van de betere telecomoperatoren is die zich heeft heruitgevonden in Europa. Maar ook Telenet is nog altijd een gigantisch bedrijf. En wat je dan ook ziet bij een VTM, bij een Medialaan, die doen toch ook leuke dingen, die proberen ook innovatief te zijn en dergelijke meer. Zal het voldoende zijn? Oké, we zullen moeten afwachten. Maar het gaat ook, en dat is dan een derde punt, het gaat ook nog altijd om content. Hè? En lokale content die toch ook ergens een engagement creëert met ons. Het gaat ook om nieuws bijvoorbeeld, want Netflix zal nooit van zijn leven lokaal nieuws gaan brengen. Hè? Als er, bespaar ons daarvan, maar als er in de toekomst nog eens zo'n politieke farce is...
Totdat Netflix zelf de oude krokodil is en zich moet gaan vervellen.
Geen enkel sprookje duurt eeuwig, zeg maar. Er zijn heel veel bedrijven die in het verleden werden bestempeld als hoe gaan we daarvan ooit van afgeraken, die er intussen al lang niet meer zijn, of die het in elk geval heel veel moeilijker hebben. Ja. Dus niets is voor eeuwig en dat geldt ook voor Netflix, dat geldt ook voor Facebook, dat geldt ook voor Google. Vergeet ook niet, Netflix bestaat intussen 21 jaar. Hè. Ik weet niet of dat voldoende gekend is.
Die zijn begonnen met letterlijk dvd's op te sturen.
Ja, die doen dat zelf nog altijd. Hè. Ah, meer dan 3 miljoen mensen in de Verenigde Staten abonneren zich nog altijd op de rode envelopjes. Ze krijgen een rode envelopje thuis en daar zat een dvd in. En dat moet je dan terugsturen met de rode envelop, zeg maar. Ja. Dus zeg ook nooit alles... We moeten dat allemaal een beetje gaan nuanceren. En we mogen ook niet te veel, en dat is een kritiek op de media. Het is gemakkelijk op de media, maar eigenlijk ook op wij als onderzoekers. Want ja, we kijken naar die nieuwe dingen als de new thing, de new big thing, zeg maar. We kijken daar een beetje naar als konijnen, naar een lichtbak. En we zijn blind voor alles wat daar rond is. We zijn zo verblind door het nieuwe, dat we daar niet meer kritisch kunnen naar kijken. Dat we eigenlijk die achterliggende structuren die er al jaren bestaan, dat we die niet meer zien. Maar structuren zijn heel moeilijk om te veranderen. Hè.
Eigenlijk doet het mij een beetje denken aan... het kan zijn dat u dan een heel stomme vergelijking vindt, maar het doet me er toch aan denken aan de NMBS en aan Infrabel. Je hebt Infrabel en Infrabel beheert de sporen, de infrastructuur, en dan heb je de NMBS. Zal Infrabel, dus de oude krokodil zoals u zegt, zijn zij zich dan aan het vernieuwen door zelf nieuwe televisieproducties aan te bieden? Of denkt u dat ze zich in de toekomst vooral zullen toeleggen op die infrastructuur? En dat ze gaan zeggen tegen een Netflix, ja, kom maar af met jullie producties, maar wij hebben wel nog altijd die infrastructuur in handen. Of proberen ze toch nog altijd eigen producties te maken?
Ja, het is interessanter om veel diensten aan te brengen natuurlijk. Hè. Dus het is altijd interessanter om ook televisie en online en wat in de toekomst daar nog bovenop, misschien een cameratoestel om je huis te bewaken, een slimme thermostaat en dergelijke meer. Om dat allemaal extra aan te smeren aan de klant, dan enkel een soort van doorsluiskanaal te zijn, een soort van commodity, zoals men dat noemt, gewoon een kabel waar langs dan de diensten van iemand anders gaat passeren.
Maar de kosten moeten wel verdeeld worden. Is er...
Daar zal dan Netflix moeten betalen om dat netwerk te mogen gebruiken, zoals het nu al gebeurt trouwens.
Nu, om terug te keren naar die cijfers. Netflix, 8 miljard... Iets als een Apple of een Facebook, maar 1 miljard, dat betekent dan dat Netflix standaard de grootste speler is, of niet?
Op de streamingmarkt sowieso. Hè. Vandaag, en ook in Vlaanderen is dat zo. We zullen zien wat de toekomst brengt natuurlijk. Het is gewoon een feit dat Netflix aan het investeren is voor dood, letterlijk en figuurlijk, om eigenlijk hun plaatsje op die markt te gaan vergroten en te versterken. Ze zetten heel sterk in op die groei. Met originele series, waar ze eigenlijk wel een beetje een pionier in geweest zijn, proberen zij aan de hand van die series eigenlijk zoveel mogelijk klanten eigenlijk te gaan winnen. En dat is eigenlijk op dit moment een vrij succesvolle aanpak. Hè. 135, 145 miljoen, het zal ergens daar rond zitten, klanten wereldwijd op dit moment. Dus zij zijn ontegensprekelijk de grootste speler en daarom moeten zij ook blijven investeren. Hè. 8 miljard. Het zal wellicht nog ietsje meer zijn voor dit jaar, belooft ook voor volgend jaar. Dus zij gooien daar enorm veel geld tegen. Maken zij ook maar 1 euro winst? Nee, hè? Maar dat is het minste van de zorg. Zij willen eigenlijk zoveel mogelijk kijkers gaan bedienen.
Nu, zij maken geen winst, zegt u?
Nee, maar er zijn wel meer digitale diensten en platformen die op dit moment geen winst maken. Dat is normaal.
En waar gaat die 8 miljard dan naartoe?
Naar programmamaker.
Ik heb me wel vaker afgevraagd hoe Netflix geld verdient buiten abonnees. Want hoeveel series dat die maken en wat voor gelden dat er ingestoken worden.
Netflix heeft een beetje de put gegraven waar ze in de toekomst zelfs wellicht zullen invallen. Hè. Ik weet dat een beetje controversieel is, omdat we allemaal denken over Netflix. Oh, die zullen de toekomst van de televisie domineren. En als dat ook zo zou zijn, dan kom ik met plezier binnen 10 jaar mijn fout toegeven. Geen enkel probleem.
Mm-hmm.
Maar zij zijn op een bepaald moment de strategie gestart van wij moeten extra nieuwe content hebben. Waarom? Omdat zij aan geen originele content geraakten, want al die grote filmstudio's zijn van ons krijgen jullie niet de nieuwe content. Of mm-hmm. je moet op het einde van de rit komen. We gaan eerst die film op televisie brengen en dergelijke meer.
Zelf het grof geld eruit slaan in de box-office.
Ja, inderdaad. Filmen eerst in de cinema en dan op betaalomroep en dan DVD. En dan op het einde mocht dat nog op Netflix. Maar daarmee ga je natuurlijk geen extra klanten werven. Hè.
Nee,
dat is duidelijk. Dus dat is dan de strategie geweest om in te zetten op eigen content, zeg maar. Heel veel investeringen. House of Cards was een eerste echte original. Kost miljoenen, honderd miljoen om House of Cards te maken. Dat is echt een blockbusterfilm. Nu, heel succesvol geweest. Maar mensen zijn daar gewend aan geraakt dat Netflix nieuwe dingen brengt. En dus het is een beetje de trekker van nieuwe abonnees. Dus zij blijven dat doen. Ze blijven kosten maken. Ze moeten elk jaar moeten zij opnieuw geld lenen. Hè? Want als je geen winst maakt, moet je ergens geld gaan halen. Hè? Namelijk op de beurs, de kapitaalmarkt, zoals ze dat noemen.
Mm-hmm.
Mensen die dus hun geld geven aan Netflix in de hoop dat ze het ooit terugkrijgen.
Ja, VC's, venture capitalists.
Bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. En dus wordt die put alleen maar groter, waardoor dat zij steeds meer en meer klanten nodig hebben en dus steeds meer en meer content moeten gaan maken. Hè? En dus het valt een beetje te vrezen dat op een bepaald moment die cirkel niet meer rond zal zijn of kan gemaakt worden en dat ze dus in de put vallen die ze zelf gegaan
hebben. Is dan de oplossing à la Apple en Facebook en Amazon? We bieden gewoon meerdere producten aan en we halen ook ergens anders winst?
Dat is het grote probleem bij Netflix. Zij zijn voor 100% afhankelijk van het aantal abonnees dat zij hebben.
Mm-hmm.
Dat is hun enige inkomstenbron die ze hebben. Kijk naar Apple. Apple verkoopt toestellen. En Apple verkoopt zelfs zijn content met verliescijfers. Waarom? Omdat ze hoeven daar geen inkomsten uit te halen, omdat ze die inkomsten ruimschoots uit de heel erg dure telefoons halen. Hè. Hetzelfde met een Google. Zij hebben een gigantisch imperium. Google en Facebook zijn etelijke keren groter dan Netflix. Maar goed,
Netflix wordt binnenkort gewoon opgekocht door een groter bedrijf dan? Of?
Dat is een mogelijkheid. Aan de andere kant denk ik dat de prijs die zo'n bedrijf zou moeten betalen voor Netflix zo hoog zal zijn dat je het beter van nul zelf kan gaan opbouwen.
Wachten totdat ze in de put vallen. Hè, en dan...
Want vergeet niet, Facebook gaat nu zelf ook investeren in video's. Waarom? Omdat zij natuurlijk een graantje willen meepakken van die reclamemarkt, van die videoreclamemarkt, van de televisiereclamemarkt, die nog heel relatief stabiel is, ook in de Verenigde Staten. Maar hoeveel mensen zitten al op Facebook intussen? 2,5 miljard. Dus als zij daar goede content op zwieren, kunnen zij plotseling van vandaag op morgen het grote televisieplatform worden. En zij gaan daar een relatief kleine investering doen, die zij gewoon gaan terugverdienen, etelijke keren, via de verkoop van reclame.
En ziet Netflix die put aankomen, of zijn ze blind?
Ik denk wel dat Netflix dat weet.
Ja.
Maar zijn ze er al iets aan het doen? Of?
Er zijn heel weinig alternatieven. Hè. Ze hebben dit jaar geëxperimenteerd met reclame, maar daar is heel snel een reactie op gekomen, omdat we dat ook niet verwachten van Netflix. We willen dat ook niet. Mm-hmm. Dus ja, het is een beetje zoeken...
Slachtoffer van een eigen succes.
Slachtoffer van een eigen succes, ja.
Maar YouTube was ook ooit reclamevrij. Die hebben dat ook moeten inlassen om gewoon winst te maken.
Ja, wel net... Het is interessant dat je dat zegt, want heel recent kwam in het nieuws dat YouTube dat ook op premium content inzetten, dat ze die strategie toch aan het herzien zijn, omdat ze vinden, ja, we hebben toch echt geen zin om daar etelijke miljarden in te stoppen. We gaan die reclame toch wel sowieso...
In originele YouTube-reeksen bedoel je dan?
Ja, inderdaad.
Die YouTube Red is dat dan?
Ja, YouTube Red was dat, ja.
Ja, inderdaad. Maar...
Als we gaan kijken naar verschillende landen, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, daar zie je al een tendens dat de openbaar omroep samen gaat kijken met concurrentiële... Met concurrentiële bedrijven, met hun commerciële concurrenten. We gaan naar een on-demand platform. En dit jaar is er ook wel wat rond te doen geweest voor ons dan in België, dat de Medialaan naar een Vlaamse Netflix wou, Proximus wou ook zo'n platform aanbieden. Zal dat op kunnen tegen iets als Netflix?
Maar vooraleer dat ik daar iets over zeg, moet ik misschien zeggen dat we eigenlijk dat geen nieuw plan is. Jullie kennen misschien Stevie. Van Medialaan. Ook een soort van online, on-demand speler. Dat is ook al een paar jaar uit opnieuw. Dat was eigenlijk bedoeld als samenwerking tussen de VRT, Medialaan en dergelijke meer. Nu, de overheid heeft daar een stokje voor gestoken, omdat het eigenlijk een beetje moeilijk ligt om heel erg samen te werken, omdat dat een soort van kartel vormt. Hè. Een kartel mag gevormd worden in de politiek, maar niet in de economie, omdat je dan afspraken maakt met concurrenten. Dat is niet erg...
Dat is ook niet in mijn leefwereld helemaal niet populair geworden. Ik weet niet of dat bij jullie...
Nee, inderdaad. En de cijfers...
Bestaat dat zelfs nog?
Dat bestaat nog. Nu zelf een gratis model en dergelijke meer. Hè. Hm. Maar dus inderdaad, om dan op jouw vraag terug te komen, de Vlaamse Netflix, opnieuw een idee van Medialaan, zeg maar. Hè. In de veronderstelling dat alle partijen... Iedereen roept, hè, we willen samenwerking, maar als er dan puntje bij paaltje komt, wil uiteraard niemand meedoen, omdat elk mediabedrijf zijn eigen belangen heeft. De VRT is een apart geval natuurlijk, omdat zij voor een stukje decretaal verplicht wordt om samen te werken, dus zij zeiden wel oké. Maar wat verwacht u nu van een Telenet, die trouwens binnenkort 4 en 5 en Woestijnvis volledig zal controleren, hè, dat zij daarin gaan meestappen. Hè.
Maar wat is dan het doel van Medialaan? Hopen ze daar dan meer winst uit te halen? Want ze werken wel samen met een concurrent. Ik snap niet hoe het dan gaat, want hoe gaan die inkomsten dan verdeeld worden per zender?
Dat zijn een aantal praktische dingen die wel kunnen opgelost worden. Maar het idee is natuurlijk om te kunnen concurreren tegen Netflix, moet je wel de samenwerking gaan...
De krachten gaan bundelen.
Of dat voldoende zijn... Ik denk dat de Vlaamse markt daar heel erg klein voor is. Ik denk dat je wel heel veel nieuwe series moet gaan maken om effectief voldoende de Vlaamse kijker te kunnen gaan verleiden op een abonnement, zeg maar. En je weet, of je weet misschien niet, maar het maken van Vlaamse fictie kost heel erg veel geld. In het beste geval kunnen zij 2-3 nieuwe series gaan maken. Ja, ik stel me toch de vraag of dat voldoende zal zijn voor een Vlaamse kijker om dan een abonnement op de Vlaamse Netflix te gaan nemen en om dan nog een keer de herhalingen van FC De Kampioenen en dergelijke meer te gaan zien. Ik denk dat zo'n platform, dat de schaal van Vlaanderen, dat Vlaanderen daarvoor gewoon te klein is, zeg maar, om met zo'n model te kunnen starten.
U heeft een boek geschreven, u zetelt ook in de sectorraad media om advies te geven aan de Vlaamse overheid. Hebben zij oren naar wat u vertelt?
Wel, dat hebben we nog niet besproken. Het is in elk geval... Kijk, de sectorraad media is een groep van, ik denk, een 15-tal mensen met vertegenwoordigers uit de media-industrie zelf. En wij wachten eigenlijk op vragen van de minister, dus elke maal er een nieuw decreet komt of een aanpassing en dergelijke meer. Moet hij ons om advies vragen? En dan geven wij daar advies over. Nu, die sectorraad, daar zitten mensen van de omroep, er zitten mensen van de geschreven pers, van de reclamesector en dergelijke meer, waar ook de belangen niet altijd op dezelfde lijn staan. Dus het is altijd een beetje een onderhandelingsproces om daar eigenlijk één lijn in te vinden. Dan is het aan de minister om te doen met adviezen die wij formuleren. Soms is daar oor naar, soms niet. Maar goed, dan moet hij zich daar... Dan moet je dat beargumenteren en dat gebeurt. Het blijft, ja. De minister is verantwoordelijk voor het beleid, dus hij of zij misschien in de toekomst kan die keuzes maken. En ja.
Ik onthoud vooral veel nuance. De oude krokodil kan nog bijten en dingen als Netflix moeten we toch met een korrel zout nemen of toch zeker naar de toekomst toe.
Dat zou ik ook durven onderschrijven, ja.
Professor Tom Evens, heel erg bedankt. Enorm interessant en zeer actueel en relevant ook. Ik ga nog eens de wervende titel van uw boek herhalen. Platform Power and Policy in Transforming Television Markets. In uw boek noemde.